Jesaja hoofdstuk 6. Een klein hoofdstuk, maar niettemin toch tamelijk bekend. Daar staat vanaf vers 1: in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem en ieder had 6 vleugelen, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: wee mij, want ik verga terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heer der heerscharen, gezien. Maar een van de seraf vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: ga heen en zeg tot dit volk: horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Toen zeide ik: hoe lang, heren? En hij zeide: totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Door nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren en zijn om af te weiden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Tot zover. Dat is een gecompliceerde profetie, moet ik zeggen, omdat er verschillende dingen naast elkaar en ook weer tamelijk door elkaar verteld worden. Verschillende aspecten van deze profetie ook worden aangehaald in het Nieuwe Testament en soms in een heel verschillend verband. Het maakt het wat lastig voor mij om het te bespreken, maar ik zal proberen de hoofdgedachten daaruit dan toch naar voren te brengen op de manier die ik van de week steeds gepraktiseerd heb. Dan begin ik even voor in Jesaja 6. Daar staat: in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, enzovoorts. Dan blijkt dat Jesaja via dit visioen de Heere ziet op een hoge troon. En dat heeft dan uiteindelijk tot gevolg dat door die ontmoeting met de Heer Jesaja gezonden wordt door de Heer om te prediken aan Israël. Dat wil zeggen, het is eigenlijk een visioen helemaal aan het begin van het boek Jesaja, hier, omdat het spreekt over de roeping van Jesaja. Jesaja ziet de Heer openbaart zich op een of andere wijze in een visioen en dus op overdrachtelijke wijze aan hem. En het gevolg daarvan is dat Jesaja dan inderdaad de prediking van het woord Gods ter hand neemt en zelfs als evangelist onder de profeten optreedt in het midden van Israël. Begin ik even vooraan. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, dan weten wij natuurlijk welk jaar dat was. Nou, ik weet het echt niet zo uit het hoofd. Jaartal, hè? Beginnen we weer met jaartallen te smijten. Dat weet ik toevallig ook niet even uit het hoofd. Dat hoef ik ook niet te weten. Want wat veel belangrijker is, is niet het jaartal zelf, maar gewoon de vermelding hier. In het jaar toen de koning Uzzia stierf. Uzzia betekent zoveel als kracht is Jehovah. Want dat ja aan het eind is natuurlijk Jehovah en Us, of Oets moet je geloof ik zeggen. Maar ik heb een sterk wezens accent. Ik hou dat ook hardnekkig vol. Dat is goed voor mijn image. Goed. Maar Us, dat staat voor kracht. Het wordt trouwens ook vertaald met een bok. Heeft ook dan de betekenis van krachtig. Maar de gedachte is hier dat Jehovah die krachtig is, Uzzia, of dat de kracht die Jehovah is, dat is onszelf, hè, dat die verdwijnt. Sterker nog, die sterft. Zodat meteen de eerste zin van deze profetie ons wijst naar de dood van de Heer Jezus. Dat is overigens helemaal niet zo geweldig ver gezocht, want dan ga ik meteen maar weer even in de breedte een andere straat in, naar een andere gebeurtenis uit de Bijbelse geschiedenis. Een geschiedenis waarbij de ark des verbonds gebracht zou worden naar Jeruzalem door David, waarbij de ark gezet werd op een nieuwe wagen die speciaal daarvoor gemaakt was, maar die ark begon op die wagen te schuiven en de twee zonen van de man waar de ark steeds gestaan had, hoe heet ze ook weer, Uzza en, was het niet Achis? Ahio, ik kom er wel. Mijn Hebreeuws is wat slecht, dus daarom duurt het wat lang. Ahio heette de goede man. Dus Uzza en Ahio, die twee man die bij die, langs die, met die wagen meeliepen om de ark van hun vaders huis te brengen naar Jeruzalem, werden in het probleem betrokken, want de ossen voor de kar struikelden. Een nieuwe wagen, dat hielp niks, want de ossen ervoor struikelden. En de ark begon te schuiven en toen was het Uzza. Uzzia staat hier, daar heet hij Uzza. Dus de naam heeft dezelfde betekenis feitelijk. Die Uzza grijpt naar de ark. Dat wil zeggen, dat hebben ze mij er nooit bij verteld hoe het allemaal precies ging. Hij redde in elk geval de ark. En daar komt het maar op neer. Die viel niet van de wagen op de grond. Hij redde de ark, maar toen viel hij zelf op de grond. Hij gaf zijn leven voor de ark. Dat is het eigenlijk, hè? Ja. En toen was er, de vraag had zo niet verder, maar toen was er nog één over, dat was Ahio. Want er waren twee broers, de een stierf en de ander bleef over. Uzza stierf en Ahio bleef over. Mozes stierf, Aaron bleef over. Mozes stierf, Elia bleef over. Zerubabel stierf, Jozua bleef over. Bent u er nog? Die twee, dat is makkelijk genoeg. Uzza namelijk staat voor kracht, of de kracht van Jehovah, of wat dan ook maar. Die verdwijnt. En wie er overblijft is zijn broer. Hij heette trouwens ook zo. Broer heette die. Ahio. Of van Achis, of iets dergelijks. Maar in ieder geval, het betekent broer. Nou, als de een nou een uitbeelding is van de koning en hij heeft een broer, wie is die broer dan? De priester. Hè? De een was dus David en de andere was Achimelech, hè? Mijn broer is koning. Ja, precies. Die hebben dezelfde twee getuigen, zie. Er waren er nog veel meer dus in de Bijbel, hè. Heb je dezelfde twee getuigen in de hoogste betekenis. Nou, de een staat voor het koningschap van Christus, de ander staat voor het priesterschap van Christus. En de ark die naar Jeruzalem gebracht wordt, is een beeld, let u goed op, is een beeld van de verheerlijkte Christus. En de wagen, de nieuwe wagen waarop dat gebeuren zou moeten, is uiteraard gewoon een beeld van het nieuwe verbond. Kom er nou niet aan van, dat mocht eigenlijk niet op een wagen, want de priesters hadden dat moeten dragen enzovoorts. Dat zou de Heer meteen wel verhinderd hebben. Niet meteen ethiek gaan bedrijven in dat verhaal. Wat de man fout deed en wat hij dan had moeten doen. En wat hij eigenlijk had moeten doen. Enzovoort. Dat heeft er niks mee te maken. De nieuwe wagen, het nieuwe vehikel, vervoermiddel of hoe noem je zo'n ding. Die nieuwe wagen is gewoon een beeld van het nieuwe verbond. En door het nieuwe verbond zou de heerlijkheid van de Heer terugkeren in Israël en daarmee eigenlijk in de wereld. Maar in ieder geval in Jeruzalem, met als gevolg de oprichting en openbaring van het koninkrijk. Helaas, de ossen voor de kar struikelden, waarna de vraag is, wie zijn die ossen voor die de kar moesten trekken van het nieuwe verbond? Gewoon Israël. En zij struikelden. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nou, dat nou weer niet, maar dat staat in Romeinen 11 en ik maak het veel te ingewikkeld als ik dat nou meteen allemaal ga aanhalen. Maar ik haal het maar aan te laten zien dat de gedachte dat Israël struikelde inderdaad de Bijbelse gedachte is. Zij waren de ossen, de trekdieren, ja, eerbiedig bedoeld, maar goed, het is een raar woord, maar de trekdieren, in ieder geval, zij waren degene die het nieuwe verbond zouden dragen. Op aan hen was het nieuwe verbond beloofd, was aan hen gekoppeld, zij droegen het. Maar helaas, zij struikelden en van het nieuwe verbond scheen niet zoveel terecht te komen en van de verheerlijking van Christus ook al niet, want de ark zou van de wagen vallen. En wat er gebeurd is, is dat de kracht Gods, Uzza, dat is een beeld van de Heer Jezus als de koning, die heeft zich teruggetrokken uit deze wereld. Het spreekt niet over zijn dood, overigens hoor. Het spreekt over zijn terugtrekken uit deze wereld, zijn opstanding en hemelvaart, waarna hij gezeten is aan de rechterhand God, zodat wij vervolgens alleen nog kennen Ahio, namelijk de priester. Daar komt het op neer, zijn broer. We kennen de Heer in de, aan zijn andere zijde, de andere kant van wie hij is. Niet de koning, want zo wordt hij niet genoemd, maar Ahio. Maar denk erom, het zijn broers, het blijft dus één geheel eigenlijk, maar we kennen daarvan twee aspecten. Het ene aspect van Christus, Uzia of zo, is verdwenen, dat is een koningschap. Aan de andere kant kennen wij nu wel Ahio, zijn broer. En dat is uiteraard de priester, net als de broer van Aaron, zal ik maar zeggen. Dat is de korte verklaring dan, heel schematisch, van die geschiedenis. En dan kom ik hier weer terug, want hier staat in het jaar toen de koning Uzia stierf. Dat woord koning had er ook wel bij weggelaten kunnen worden. We zouden sowieso geweten hebben dat Uzia koning was. Maar het staat er uitdrukkelijk nog even bij. Want waar het om gaat is dat de koning verdwenen. Hetgeen een beeld is, niet zozeer van de dood, maar wel van het verdwijnen, het zich terugtrekken van de Heer Jezus als koning. Het gaan van de Zoon des Mensen naar waar hij tevoren was. Dat gebeurde niet zozeer door zijn dood, maar wel zozeer door zijn opstanding en hemelvaart. En daar gaat het maar om. Ja, daar moet hij aan wennen ook misschien. Maar daarom zal ik het een keer extra zeggen. Er is in de Bijbel dikwijls sprake van sterven en van dood. Maar lang niet altijd is dat een beeld van het sterven of de dood van de Heer Jezus. In vele gevallen is het juist een beeld van zijn opstanding en hemelvaart. Zijn verdwijnen hier. Waardoor de wereld dood is voor hem en hij dood is voor de wereld. In de zin van dat er geen gemeenschap tussen bestaat. Vandaar dat de dood als zodanig wel degelijk kan gebruikt worden als type van de scheiding die er is tussen de Heer en deze wereld. En de dood van Uzia is daar een beeld van. Kortom, in het jaar toen de koning Uzia stierf. Dat wil zeggen, het verdwijnen van de koning, wel, dan zou je de hoge priester over moeten houden. Priesterschap en daarmee ook deze bedeling. En als dat zo is, dan zou deze profetie die nu volgt in eerste plaats, in hoogste instantie, moeten handelen over de bedeling waarin wij nu leven. En dat is ook zo. Zit u? Zit in de eerste zin al. In de aankondiging, aanhef nog maar, heb je nog niks van het visioen zelf gehad. Maar het is de datering van het visioen en het is tegelijkertijd de datering van de vervulling van het visioen. En ik ben er nog niet helemaal uit, zeg ik altijd maar, hoopvol, want misschien komt het nog eens. Want er zijn heel wat profetieën in de Bijbel die op een of andere wijze gedateerd worden. En ik ben er stellig van overtuigd dat de datering zelfs van de profetieën, zowel in het zoveelste jaar van de koning die of dat soort dingen, hè, of toen dit en dat gebeurde, toen sprak de Heer tot de profeet enzovoorts. Het moet duidelijk zijn dat het niet alleen maar een historische aanduiding is, hoewel het dat is, maar dat het tegelijkertijd een aanduiding is van de tijd en de omstandigheden waarin de profetie vervuld zal worden. Ik weet niet van alle profetieën die verklaring, maar van deze is het erg voor de hand liggend. En als van de andere staat dat het was 2 jaar na de aardbeving, dan weet je toch hoe dat zit. Hè? Dat was ook in de dagen van Uzia trouwens. Was het niet zo? 2 jaar na de aardbeving, koning Uzia, toch? Zo kom ik er natuurlijk op. Ik kan soms mijn eigen gedachten ook even niet volgen, dus geneer u niet als u het ook niet kunt. Nou goed, maar dan 2 jaar daarna, dan weet je dat, hè? Dat is 2 daarna, oftewel de aardbeving is de dood en 2 daarna en dus op de 3e is de opstanding. Of de aardbeving is de dood en opstanding van Christus en 2 daarna is 2000 jaar daarna en dat is dan de wederkomst. En dat opstanding en wederkomst bij elkaar horen heb ik helemaal aan het begin van deze conferentieweek al eens naar voren gebracht. Goed, we gaan snel weer verder. Er staat dan, in het jaar toen de koning Uzia stierf, zo zag ik de Heere zittende, want er was tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben op u. En dat zitten van de Heer aan Gods rechterhand is dus sinds zijn opstanding in hemelvaart. Klopt precies. Oftewel sinds de dood van Uzia. Zie je wel? Zittende op een hoge en verheven troon. Hoog en verheven, dat is een synoniemia. Dat is 2 keer hetzelfde dus. En dat is weer zo, omdat er nadruk op moet vallen. Hoog, namelijk, verheven. Let erop, het is niet maar een troon. Het gaat niet zozeer om de troon. Het gaat om het hoge en verhevene daarvan. Het gaat erom dat deze troon en degene die erop zit uitermate hoog is. En Christus werd uitermate verhoogd toen God hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Filippenzen 2. En dan staat er zijn zomen vervullende de tempel. En dan sluiten we dat weer kort. Het is allemaal alleen voor degene die trouw alle samenkomsten bezocht hebben natuurlijk. De tempel, wat was dat ook weer? Openbaring 11, tempel, was dat ook weer? De tempel. In openbaring 11, zei het erbij. Ik gaf een richting aan. Jawel, de gemeente. En hoe kunnen zijn zomen de tempel vervullen? Er zijn twee mogelijkheden. Of hij heeft zo'n lang kleed aan dat het helemaal rijk tot aan de hele vloer bedekt, zal ik maar zeggen. Dan is de tempel vol met zijn kleed. En de zomen rijken tot aan de wanden, bij wijze van spreken dan. En een andere mogelijkheid, en die acht ik nog eigenlijk veel voor de hand liggender, is een iets meer geestelijke verklaring. Dat is de verklaring via Psalm 133, is het, meen ik. Ja, zit iemand? Ik kijk altijd even rond of het bevestigd wordt. Ja, Psalm 133, zegt Monique. Dat is de profetie die handelt, of een profetie, een psalm die handelt over hoe lieflijk is het als broeders samenwonen en dat soort dingen meer. En één zijn geworden in Christus, dat moet dus in de eerste plaats de gemeente zijn. In de eerste plaats, daar komt het eerst altijd, hè, onder het nieuwe verbond. En dan staat er, het is net zoiets als dat bijvoorbeeld Aaron gezalfd wordt. En Aaron is een type van Christus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Aaron wordt gezalfd met olie, met een lieflijke reuk enzovoorts. Eerst op zijn hoofd, want het heeft met gedachten te maken, ideeën, eigenlijk met woord ook. En dan druipt de olie door zijn baard. Het is een wat vreemd verhaal, als je het zo voorstelt. Hè. Dan druipt de olie in zijn baard, want de baard spreekt ook over kracht, maar niet mee van het woord in de zin van logos, maar wel over woord in de zin van rema, maar dat was Grieks. Met wezensaccent. Want logos is het woord terwijl het nog niet eens uitgesproken wordt. En rema is het woord als het wel uitgesproken wordt en gepredikt wordt. De woorden, meestal meervoud trouwens ook. Hè? Het gaat erom dat het haar op het hoofd is een beeld van de kracht van Gods gedachten, maar van gedachten in het algemeen. En het haar om de kin is een beeld van de kracht van het gesproken woord. Zodat u nu weet waarom vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. En ik bedoel het niet om er de grap, om er de gek mee te steken. Ik bedoel bloedserieus, zo is het. De macht van het woord is gegeven niet aan de vrouw, maar aan de man. Zo zit dat. Daarom scheren wij ons elke morgen. Nou goed. Toch een raar gebruik dan, hè, eigenlijk, hè. Nou, ik doe het niet helemaal goed, maar vooruit. Laat maar zitten. Maar de olie, de zalfolie, een beeld van de Heilige Geest, de Geest Gods, een beeld ook van het leven van het Nieuwe Verbond, begint bij het hoofd, speciaal de baard van Aaron, de baard van de priester, wordt vermeld, zodat het wil zeggen dat het woord wat van de Heer Jezus als de hoge priester komt, is het woord, namelijk het nieuwe leven. En het ruikt ook allemaal naar de geest van God. Daar komt het op neer. Dus die zalving van de Christus gaat wat langzaam. Eerst op het hoofd kun je het voelen. Eerst op het hoofd. Dan door de baard. Daarna wordt zijn kleed ook vet. Hè? Ja, en dat duurt nog wat lang. Maar langzamerhand zakt die olie. Het vet, dat gaat maar heel langzaam. Hè? Zakt langzamerhand af. Tot uiteindelijk helemaal in de zoom van zijn kleed. Dat staat er. Lees het maar eens na. Het is een korte psalm, maar het wordt niettemin langzaam beschreven. Heel langzamerhand gaat die olie zo naar beneden. En de zoom van het kleed van de Heer Jezus is hetzelfde als de grenzen van zijn koninkrijk. En aangezien de grenzen van zijn koninkrijk gewoon hetzelfde is als de aarde. We blazen weer even de ballon op, die erachter ligt. Hè? Aangezien dus de zoon van zijn kleed en de grenzen van het koninkrijk hetzelfde als de aarde wilt zeggen, dat uiteindelijk ooit ook een keer dat nieuwe verbond en het nieuwe leven van Christus, nieuwe schepping enzovoorts, gerealiseerd wordt op of in de aarde. En als het koninkrijk niet op aarde openbaar wordt, wordt er dus de zoon van zijn kleed afgesneden. En dat gebeurde in de Bijbel een paar keer. Ja, bij Saul, door David enzovoorts. En door Samuel trouwens ook een keer. Eenmaal door Samuel, eenmaal door David. En de zoon van het kleed wordt omhoog gehouden. En er wordt gezegd, alzo zal uw koninkrijk worden weggenomen. Waarom dat rare beeld? Omdat eigenlijk het betekent dat niet heel het koninkrijk wordt weggenomen, maar alleen de openbaring ervan. Het uiterste deel. De zomer van het kleed. Later hebben ze de zomer van het kleed ook gevonden. Nee, we springen even helemaal door de Bijbel heen, hè? Heen en weer. Hè? Want toen was daar een vrouw, die raakte de zoom van het kleed van de Heer Jezus aan en zij werd genezen. En dat is een bijzonder interessante geschiedenis. Het is voor mij de sleutel geweest eigenlijk tot de interpretatie van al die nieuwtestamentische tekenen. Voor mij persoonlijk hoor, dat hoeft het niet te zijn. Maar voor mij was dat zo, omdat ik door die geschiedenis begreep hoe die tekenen in elkaar zaten. Het is namelijk een gecompliceerde, maar daarom juist zo eenvoudige. De zaak is namelijk dat de Heer Jezus geroepen werd bij het dochtertje van Jairus dat was overleden, of dat was ziek, was ze zou overlijden. Ze was 12 jaar oud. En het hoofd van de synagoge, daar weet u meteen hoe het zit, hè. Dat is ook de Heer, dat is Jehovah zelf, hoofd van de synagoge. En de dochtertje daarvan is uiteraard gewoon Israël. Zou de erfgenaam moeten worden, dat pas later natuurlijk, maar het zou de erfgenaam moeten worden. En bij 12 jaar is het eigenlijk tot erfgenaam aanstellen, dat is officieel zo, hebben 12 jaar, bar mitzwa en dat soort dingen, weet je wel. Dat zou moeten gebeuren, en in plaats daarvan stierf ze. Einde van het oude verbond, betekent dat. Omdat, dat maakt niet uit, omdat Israël namelijk ook dikwijls als vrouw beschreven wordt. En in dit teken gaat het helemaal over het vrouwelijke in de zin van dat wat openbaar is hier beneden. Daar gaat het om. Ja, Israël wordt beurtelings beschreven als vrouw of als man. Daar komt, ze wordt als vrouw beschreven omdat ze de Heer en dus de man zou dienen. En Israël wordt als man beschreven omdat Israël heerschappij zou hebben over de volkeren en over de wereld. Zodat je maar weer ziet hoe betrekkelijk begrippen als mannelijk en vrouwelijk zijn. En zeg u niet, dat had ik al eerder gedacht. Laat ik het niet merken. Goed. Er zijn er twee die het begrijpen. Dan gaan we verder. Dat wil zeggen, de dood van het dochtertje van je Iris wil zeggen einde van het oude verbond. Het zou tijdstip moeten zijn voor de aanstelling tot zonen. Van dit keer dan aanstelling tot dochteren. Want dat gebeurt op de tijd van de vader tevoren. Gesteld. Dat is moeilijk. Galaten 4 is dit. Goed. Maar in plaats daarvan gebeurde wat anders. De Heer is onderweg naar de dochtertje van Jairus om haar te genezen. En hij wordt onderweg tegengehouden door een grote massa volk. Hoofdzakelijk vertegenwoordigd door één vrouw. Want die ene vrouw is een beeld van die massa volk. Die ene vrouw houdt hem tegen, raakt de zoom van zijn kleed aan en wordt daardoor genezen van een ziekte die ze al 12 jaar had, net zo lang als dat het dochtertje van Jairus leefde. Bij de geboorte van het dochtertje van Jairus werd zij ziek. En toen het dochtertje van Jairus overleed, werd zij genezen. Nou, daar zou ik naast moeten lezen Romeinen 11, maar zover was ik nou nog even niet. Daar wordt gesproken over hoe beurtelings het woord Gods gegeven wordt aan de Joden, dan weer aan de heidenen, dan weer aan de Joden, en zo heen en weer. Ieder op zijn tijd. En dat is eigenlijk ook ons onderwerp voor vandaag, dus we komen langs een wijde boog daar terug. Maar die vrouw, die was ziek, dat wil zeggen, ze was bloedvloeiende, en dat kun je ingewikkeld uitleggen, maar in de praktijk komt het er gewoon op neer dat ze onvruchtbaar was. En in elk geval typologisch klopt dat, want dat bloedvloeien wil zeggen dat ze haar bloed en dus haar leven verloor. En dat is in principe hetzelfde als onvruchtbaar zijn. En ze werd genezen, dat wil zeggen, ze werd weer vruchtbaar. Of ze daarna kinderen gebaard heeft, weet ik niet, maar typologisch zeer zeker wel. Want het is een beeld van de heidenen, de grote scharen, de massa, die vruchtbaar gemaakt wordt Dat wil zeggen, opdat daaruit inderdaad de gemeente verzameld zou worden. Die vrouw is niet de gemeente, maar wel de heidenen waaruit de gemeente geroepen zou worden. Nou, pas nadat daarover gesproken is, komt de Heer alsnog bij het dochtertje van Jairus. Die wordt opgewekt, enzovoorts. Net als Tabitha later. Volstrekt hetzelfde. In Handelingen is dat. Hè. En dat betekent maar weer dat het waar is wat ik van de week al een keer eerder gezegd heb. Alle profetieën over de nu nog toekomstige vervulling van alle beloften aan Israël hebben eigenlijk hun grond en een bewijs, een echte, enige echte bewijs daarvoor, in de typologie. Want anders zijn al die profetieën toe te passen op de gemeente. Maar via dit soort tekenen, via deze typologie, is dat onmogelijk, want dan zie je wat de volgorde is. Eerst de roeping van Israël, er wordt echter afgebroken, dan eerst de roeping van de heiden, dan alsnog de roeping van Israël. Nou, over die zaken gaat het hier in Jesaja 6 ook. Nou goed, als er dan staat, zijn zomen waren vervullende de tempel, dan weet u nou dat het gaat in ieder geval om zijn kleed. En de kleed is een beeld van het koninkrijk en de openbaring daarvan. En de zomen van het kleed reiken niet tot buiten de tempel, niet tot buiten het land, tot over het hele land, ook niet tot aan de einde der aarde, maar alleen in de tempel. Niet in de voorhof. Romein 11 dus, hè? En dus wordt de tempel gemeten, wordt de voorhof uitgelaten. Buitengelaten, niet gemeten, weet u nog? Dus wat hier uitgebeeld wordt, is dat het koninkrijk van Christus er wel is, maar alleen in de hemel en dus alleen in de tempel. Zodat het beeld van de tempel, de betekenis van de tempel als de hemel en die van de tempel, namelijk de gemeente, volstrekt samenvallen. Dat is trouwens altijd zo, want de gemeente is een hemelsvolk en heeft deel aan de heerlijkheid van Christus. En dus zijn zomen vervullen de tempel. En dus is de visioen over de roeping van de gemeente. En zelfs van de opname van de gemeente, want het vervullen van deze dingen spreekt inderdaad over de vervulling en de voltooiing van de gemeente. Zover reikt het zelfs. Maar goed, dan staat er de serafs. Dat vind ik altijd een aardige opmerking, maar ik kan het alleen maar even in echt nu maar in een paar woorden zeggen, want het voert me veel te ver buiten mijn onderwerp. De serafs, veronderstel dat de serafs bekend zijn, dat we weten wat het is. En dat komt niet omdat Jesaja de handboeken gelezen heeft, of de Bijbelse encyclopedie of zo, of de zondagsschool geweest was. De serafs namelijk komen hiervoor nog wel een keer in de Bijbel aan de orde. Maar dat is werkelijk alleen maar in de geschiedenis van gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, merkwaardig. De Heere op een hoge en verheven troon. Nou, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dat begrijp je misschien niet. Maar het punt is dat wat in Numeri is dat, hè. Wat in Numeri beschreven wordt als een vurige slang, heet daar gewoonlijk een seraf. En seraf betekent letterlijk een vurige. Een paar keer staat er het woord slang bij. Maar in veel gevallen staat het er ook helemaal niet bij, staat er alleen seraf en wordt het vertaald met vurige slang. En soms zelfs gewoon met slang. Met andere woorden, de serafs, de hele uitdrukking, kan alleen maar terugverwijzen naar de serafs die voorkwamen in de woestijn. De serafs waarover gesproken werd door de Heer tot Mozes, toen hij ook tot Mozes zei, maak u een vurige slang. En stel die op één stang, dan wel een staak, steek hem omhoog en ieder die naar die vurige, verhoogde slang zal kijken, zal genezen worden. De gedachte was dat die verhoogde slang dezelfde zou zijn, feitelijk ook als de slangen die daar beneden op de grond kropen, waardoor ze gebeten werden, waardoor ze stierven. Maar het kijken naar die slangen leverde niet het leven op, maar alleen maar de dood. Maar het kijken naar de verhoogde slang, dat bracht het leven voort. Nou, en van de serafs, die slangen, die vurige slangen, staat, de serafs stonden boven hem. Dat is natuurlijk een probleem als u dacht dat de seraf een engel was met veren. Of vleugels, weet u wel. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Want hoe kruipen die nou over de grond in de woestijn, in Numeri? Dan zeg ik, ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Maar als we gestaan hadden dat Jona in een haringje gezeten had, zou ik het ook geloofd hebben. Nou, in ieder geval broeder Spaans, dus dat is geen probleem. Nou, en wat we dan hier vinden, is dat een seraf eigenlijk een slang is, in elk geval. En bij nader inzien, omdat hier staat ze hadden vleugels, blijken het zelfs gevleugelde slangen te zijn. Ja, gevleugelde slangen. Nou, ze hebben er soms 6 of soms 4. Het punt is gewoon dat deze serafs eigenlijk niets anders zijn dan uitbeeldingen, symbolische, louter enkel en alleen en uitsluitend en exclusief. Kom ik erop. Symbolische uitbeeldingen van de verheerlijkte Christus. Wat is een seraf? Dat is gewoon Christus. En het woord verheerlijkte mag je zelfs weglaten, want dat impliceert het al. Christus is altijd de verheerlijkte Christus. Er is een Messiah, zegt broeder Willem Jones dan, maar risen mag je weglaten. De Messias is altijd opgestaan. Als hij niet opgestaan is, is hij niet de Messias. Kortom, serafs zijn gewoon een beeld van de Messias. Een slang met vleugels. Want wat betekenen die vleugels eigenlijk? Het is immers symboliek. Nee, laat ik bij de slang beginnen. De symboliek, wat is een slang?
Een slang?
Ja, de slang is uitbeelding van de heerser over de stoffelijke wereld, over de materie. Wie is dat? Dat is hetzelfde als vragen, bent u een gelovige? Wie is de heerser over de materie? Bent u een gelovige? Nee, je hebt twee mogelijkheden namelijk. De een is die, de oudste is die van Satan. Sommigen denken dat hij het is. Maar wij geloven daar niet meer in. Wij geloven in die andere slang. Die eerst vernederd werd, maar vervolgens uitermate verhoogd werd. Kortom, die slang is echt Christus. Ik kan het ook niet helpen dat u een hekel hebt van slangen. Ik hou er ook niet van. Ik heb ze het liefst maar achter glas dan maar, hè, in een dierentuin. Maar vooruit. Dat geldt voor meer dingen die een beeld zijn van Christus overigens. Maar dat ligt aan ons. Maar de verhoogde slang is een beeld van de verhoogde zoon des mensen aan de rechterhand Gods. Want gelijk Mozes, Johannes 3, daar wordt die geschiedenis aangehaald. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Die slang is dus de zoon des mensen. En de verhoging van de slang, oftewel de verhoging van de zoon des mensen, is niks anders dan zijn verheerlijking en dus zijn opstanding uit de dood. En ik ga er nou echt niet meer dieper op in. Ik heb er al eens 3 x 1.5 uur over gesproken, dus dat doe ik nou niet meer. Maar als u dacht dat het kruis de verhoging van de slang was, dan vergist u zich, want de slang is de zoon des mensen en het kruis was zijn vernedering. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, die verhoogt. Vervloekt. Dat was zijn vernedering. Hij is vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dat is Filippenzen 2. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Zodra dus gesproken wordt over de verhoogde Christus, gaat het niet over zijn kruisiging, maar over zijn opstanding en al wat er verder volgt. En de verhoogde slang in de woestijn is niks anders dan een type van de opgewekte Christus gezeten aan de rechterhand Gods. De zoon des mensen die kwam onder de wet, de zoon van God die kwam onder de wet, vandaar Mozes, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en wij als gelovigen de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Dus tot Mozes wordt gezegd, maak u een vurige slang. En dat is wat hij deed. Want uit de wet komt voort, uit het oude verbond komt voort het nieuwe verbond. Onder het oude verbond heb je een vernederde slang en daar word je mee vernederd, dan sterf je mee. Want de Heer stierf en wij sterven allemaal. Maar verhoging en nieuw leven is er dus alleen door te zien op onze overste leidsman en volleinde des geloofs. Voor de variatie dan maar weer Hebreeën 12 vers 2. Te zien op de verhoogde slang. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, Johannes 3. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, de verhoogde slang dus, gegeven heeft. Waar heeft hij die zoon dan gegeven? Hij heeft hem ergens gegeven en gesteld, neergezet. Hier is hij. Waar is hij dan? In de hemel aan de rechterhand Gods. Jawel, dat is Johannes 3, vers 16. Bekendste Bijbelvers en toch onbekend. Opdat hij... Dat hij zijn enig geboren zoon, dat is de erfgenaam, de opgewekte uit de dood, kan het niet missen, gegeven heeft aan zijn rechterhand, opdat een ieder die op hem zit, in hem gelooft, hetzelfde, opdat een ieder die in geloof naar hem opziet, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Eeuwig leven hebben in de verhoogde Christus. En de seraf is niks anders dan die vurige slang. En als je ooit nog eens een keer zo'n gevleugelde slang afgebeeld ziet, dat is bekend over de hele wereld, hoor, gevleugelde slang. Nou ja, met name in Zuid-Amerika, maar ik kan er beter maar niet op ingaan, voelt me te ver weg. Maar de gevleugelde, gevederde slang is bij, nou ik meen dat het Inca's waren, maar ik kan ze niet meer navragen, is daar de uitbeelding van hun Messias, wat zij verwachten als de Messias. Die Messias-gedachte vind je in alle godsdiensten terug, vooral in de oude godsdiensten. Maar in Zuid-Amerika werd de Messias uitgebeeld als de gevederde en gevleugelde vliegende slang. Dat is een volstrekt Bijbelse gedachte. En dat is bekend sinds Adam eigenlijk. Alleen heet hij daar niet Seraf, maar Gerub. En dat is volstrekt hetzelfde als schrijf je het anders. Een gerub, dan wel een seraf, is een symbolische uitbeelding, een attribuut zou men in andere kringen zeggen, maar het is een symbolische afbeelding van de verhoogde Christus. De slang namelijk die in de stof daar beneden thuis hoort en die de stof beheerst, maar die vleugels heeft gekregen en die dus de hemel invliegt. De verhoogde dus. Zodat het begrip vernedering en verhoging daar beide in zit. Het is hetzelfde als een vliegende vis trouwens. Precies dezelfde gedachte. Komt van onder water, maar vliegt boven water de hemel in. En in andere dieren, ook in vogels wordt het vaak uitgebeeld. Je hebt vogels die vliegen onder water net zo goed als boven water. Iets langzamer, maar minstens zo goed. Aalscholvers en zo, hè. Futen, dat is nog een mooi voorbeeld, met die jongen op hun rug, op zijn rug. Hè? Zwemt op het water, vliegt door de lucht, duikt onder water, met de jongen op de rug. Maakt allemaal niks uit. Van onder naar boven, die verbinding is er namelijk. Hè? Daar gaat het om. Allemaal een beeld van dood en opstanding van Christus. Nou goed. Ik zal er verder niks over zeggen. U moet dus even vasthouden. Ik kan het nu niet verder verklaren, maar u moet vasthouden. Serafs en gerubs zijn volstrekt hetzelfde. En zij bestaan niet letterlijk. Het zijn geen tastbare wezens. Dat staat ook nergens. Ze komen namelijk alleen voor in visioenen. En bestaan dus alleen overdrachtelijk. En dat is heel normaal. Ze zijn net zo overdrachtelijk als bijvoorbeeld één griffioen. En één draak. Het zijn uitbeeldingen van geestelijke waarheden namelijk. De griffioen is trouwens ook een prachtige, want dat is een leeuw met de kop van een arend. En de leeuw is de koning op aarde, niet van de materie, maar van alle levende wezens op aarde. De koning der dieren zeggen we dan, daarom heet je ook zo leeuw, want dat betekent gewoon koning. Ja, leeuw. Koning, en vervolgens heeft hij de kop van een arend, omdat de arend de koning is, wordt geacht te zijn van de hemel. Dat is al. En het beest komt niet eens in de Bijbel voor. Maar iemand moet ooit in het verleden, maar dan praat ik over enige duizenden jaren terug, geweten hebben hoe het zat. Dat de koning van de aarde dezelfde zou zijn als de koning van de hemel, en dat de zoon des mensen dezelfde zou zijn als de zoon van God. En als je ze bij elkaar optelt, heb je een griffioen.
Een slang in een
De slang in het paradijs heet niet Seraf of Gerub of wat dan ook. Dus dat speelt daar geen rol. Dat is een heel andere term die daar gebruikt wordt. En er is nog wat anders bij, wat nou je toch het paradijs noemt. Wat een tamelijk onbijbelse uitdrukking is, maar dat doet er nou niet toe. We begrijpen hem allemaal en daar gaat het maar even om. Als je toch de Hof van Eden noemt, dan wordt Adam daar uitgezet. Omdat hij nu niet meer mag eten van de boom des levens. En dan wordt er een gerub bij de ingang gezet. Dat is een slang met vleugels. Met een zwaard dat zich omkeert, staat er. Om de weg naar de boom des levens te bewaken. Nou, ik het er toch over heb, hebben we daar een vraag voor. Waarom doet de Heer niet gewoon het hek definitief op slot? Of haalt hij de hof weg of wat dan ook, zodat Adam er niet meer bij kan? Waarom wordt er een bewaker bij gezet? Dat is toch veel te lastig? Mocht toch niemand in? Aha. Ik maakte de weg moeilijk, merkt u dat? Ik zei, er mocht toch niemand meer in. Maar inderdaad, er mag wel iemand in. Eens gaat hij weer open. Hij is al lang open trouwens. Want die gerub met dat zwaard is hetzelfde als een seraf. Dat is hetzelfde als een seraf. En die staat daar om eventueel alsnog het hek te openen. Opdat men wel naar de boom des levens zou gaan. En het instrument wat hij daarvoor gebruikt is het zich omkerende zwaard. De tweesnijdend scherpe vlammende zwaard. Dat is het woord van God. Kortom, het is helemaal een uitbeelding van Christus die de weg bewaakt naar de boom des levens. En strikt genomen, de boom des levens is natuurlijk ook gewoon Christus. Maar ik zal het nou iets uitgebreider zeggen. Er stonden twee bomen, en men weet nog steeds niet welke in het midden stond, van de hof. He? Volgens de Heer was het de boom des levens, volgens Eva was het de boom der kennis des goeds en des kwaads. En zo ontstond het misverstand. Dat misverstand bestaat nu nog zo, want wij menen te leven onder de genade en anderen menen te leven onder de wet en dat is precies hetzelfde. Want de boom der kennis, des goeds en des kwaads, denk nou even over die naam na, hè? De boom der kennis, des goeds en des kwaads. Wel, kennis van goed en kwaad komt door de wet. De boom der kennis, des goeds en des kwaads is eigenlijk gewoon het hele oude verbond. En als men daarvan eet, krijgt men deel aan de bediening des doods, want het is het oude verbond volgens 2 Korinthe 3. Ik geef maar weer wat huiswerk op tussendoor zo, hè. En de boom des levens is uiteraard het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond is een bediening des geestes en des levens. Eveneens, 2 Korinthe 3. En als men eerst bij de boom der kennis des goed en des kwaads geweest is en dus geleefd heeft onder het oude verbond. En men wil alsnog naar de boom des levens, is dat zeer moeilijk. Maar de weg daarheen wordt bewaakt en eventueel opengesteld door de gerub met het zwaard dat zich omkeert. Tweezijdig zwaard. Want dat is Christus die de weg naar het nieuwe verbond geopend heeft. En dat de Bijbel een tweesnijdend zwaard is en dat het aan twee kanten snijdt, dat zal dan ook duidelijk zijn, want dan spreekt het ook over oude en nieuwe verbond. Precies hetzelfde. Zie je wat een typologie dat is? En en passant neem je dus even mee dat die gerub daar inderdaad een type is van Christus. Maar niet die slang. Nee, over die slang ga ik niet praten, want dat is een heel ander onderwerp. Dat is Nagash, dat is een heel ander ding. Die slang daar is gewoon de uitbeelding van Satan. Inderdaad dus de vorst over de stoffelijke wereld. Maar het is zeker niet de Messias, want dat is de andere, namelijk verhoogde slang. En op hem wordt vervolgens ook de term Seraf van toepassing gebracht. En Gerub en ook Nagash overigens enzovoorts. Maar ik ga er niet op in, want dan verdwaal ik volkomen. Er zijn die zeggen, de slang in de hof was ook de Messias, was ook Christus. En daar heb je de grote verwarring, dan weet je meteen met wie je te doen hebt. Met de duivel die komt in de gedaante van engel des lichts. Nou goed, dat even terzijde. Brengt me op nog een andere gedachte, dat is deze. U dacht waarschijnlijk dat een gerub of een seraf een engel was. En dat is ook zo. Want een engel betekent letterlijk een boodschapper. De boodschapper. En die boodschapper kan best de gedaante hebben van een gevederde slang. Geen probleem, maar we zitten allemaal met verkeerde voorstellingen in onze gedachten. Wij denken dat een symbolische afbeelding van een engel op een schilderij of zoiets, dat dat eigenlijk een foto is. En in de plaats van een foto, omdat ze toen nog niet fotograferen konden. Zo. Maar dat is niet waar, dat is symboliek. Dat is puur symboliek. En dat moet je vasthouden. En de vleugels zijn dan altijd een uitbeelding van het hemelse. Zodra iemand afgebeeld wordt met vleugels, betekent het dat hij in de hemel thuis hoort. Behalve als de vleugels afgezakt zijn tot aan zijn hielen, dan heet hij Set, heet hij dan. Maar dat was in Egypte. En anders heet hij Mercurius. De andere naam ben ik even kwijt. Moet er nog één zijn. Hè? Hermes, ja, die zocht ik. Mercurius, Hermes of Set. Maar dat is alle drie dezelfde. En dat is ook de Messias, want dat is de grote boodschapper van God.